Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. Ik vraag hem waarom de Europese begroting keer op keer wordt afgekeurd door die rekenkamer. U bent ook jarenlang minister geweest in Nederland. U wist dus al wat een rekenkamer deed. U heeft daar ongetwijfeld ook voldoende mee te maken gehad.
Ja.
Op welke manier bent u nog verrast door de werkzaamheden van de Europese Rekenkamer?
Echt verrast niet, want dan had ik mijn huiswerk niet goed gedaan. Je bereidt je natuurlijk voordat je zoiets gaat doen. En voor zover ik verrast ben, positief verrast, want het is gewoon ontzettend leuk om met na een loopbaan in de Haagse politiek, en daarvoor ben ik nog een tijd bankier geweest, die ervaringen te kunnen combineren in nu het zorgen dat die Europese Unie verstandig met geld omgaat en levert. Want voor Nederland als klein open handelsland hebben we enorm belang bij dat het uiteindelijk goed werkt. En dat gaat niet vanzelf.
En wat is uw oordeel? Werkt het goed? Werkt het doelmatig? Werkt het correct?
Daar moet je natuurlijk precies zo zijn, want we maken eigenlijk ieder jaar een jaarverslag. Net als de Nederlandse Rekenkamer kijkt, is het afgelopen jaar het geld goed uitgegeven, doen wij dat ook. En daar zijn we wat kritischer, helaas, dan de Nederlandse Rekenkamer, omdat we constateren dat er te vaak onterecht geld is uitbetaald. Het is niet allemaal fraude, maar in ieder geval niet volgens de regels. Daarnaast maken we zo'n 25 à 30 speciale rapporten die op onderwerp ingaan. Bijvoorbeeld, bereik je met het landbouwbeleid wat je wil bereiken, bereik je met milieu of energie de doelstellingen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft. Dus dat gaat niet alleen over bereikt het geld zijn doel, maar ook bereikt de regelgeving zijn doel.
Over die kritische opstelling van de Europese Rekenkamer. Een maand geleden werd duidelijk dat van het geld dat gemoeid is met die Europese begroting, dat daar het een en ander niet helemaal aan te verantwoorden is. U zegt het is niet altijd fraude, maar toch gaan er wat zaken mis. Heeft dat dan vooral te maken met complexiteit?
Dat heeft ook te maken met complexiteit. Hoe complexer, hoe groter de kans dat er een slordigheid in zit. Bijvoorbeeld als je geld krijgt voor je hebt een bedrijf en je krijgt geld voor onderzoek. Dan moet dat bedrijf een administratie hebben waarin ze laten zien welk deel van onze mensen of uren wordt nu echt voor onderzoek gebruikt. Ja, daar kan eens wat misgaan. Dat hoeft geen fraude te zijn. Maar wij zullen er wel op wijzen, dit is niet goed gegaan. Nou, dan kan de conclusie zijn, je moet de regels wat anders maken. Het kan ook zijn, we moeten er toch strenger op controleren. Maar er is ook echt wel sprake van fraude. En naarmate de regels natuurlijk minder goed gecontroleerd worden, zet je de deur ook wijder open voor fraude.
Maar het foutpercentage gaat in ieder geval over vorig jaar niet omlaag, maar omhoog.
Ja.
U komt boven de 3% uit.
Ja. Ja.
Waarom is die tendens van het percentage dat naar beneden gaat dan vorig jaar weer omgebogen in helaas een tendens die laat zien dat het nu weer een beetje naar boven gaat?
Ja, één toevoeging. Je hebt waarschijnlijk ook gezien dat als je de 15 jaar terugkijkt, dat het foutenpercentage 15 jaar geleden echt heel hoog was. Meer dan 10% van de uitgaven was niet volgens de regels. Maar gelukkig is dat fors omlaag.
Ja, maar ik ben ook zo ver teruggegaan dat ik tot de conclusie moest komen dat de Europese Rekenkamer nog nooit het label goedkeuring heeft kunnen geven aan die begroting. Dus het is maar net hoe je het wil benaderen.
Er is vooruitgang, maar het is niet goed genoeg. Daar heb je totaal gelijk aan. Vandaar dat we dit hier ook de vinger op moeten blijven leggen. De toename nu heeft er waarschijnlijk mee te maken dat we aan het eind van de begrotingsperiode zaten. De Europese begrotingen lopen altijd 7 jaar. En aan het eind, dat is niet anders dan in een gemiddeld bedrijf of school of land. Gaat iedereen nog eens kijken, jongens, als we het project nu niet indienen, dan zijn we te laat. Dus waarschijnlijk heeft dat een rol gespeeld. Misschien corona ook wel, hoewel vorig jaar ook een coronaland was. Hoe dan ook, het is onze taak om te meten, gaat het goed? En als het niet goed gaat, dat te rapporteren.
En hoe gaat zo'n onderzoek? Bent u op zoek naar bonnetjes? Of gaat het toch wat geraffineerder dan dat?
Ongeveer de helft van onze capaciteit, we werken 900 mensen bij ons, ongeveer de helft is echt inderdaad accountantswerk. Dus administratie controleert natuurlijk ook op systeemniveau. Hè, is het land en de organisatie in dat land zelf goed in staat om de uitgaven te beheersen? Maar wel degelijk ook bezoek aan bedrijven, boerderijen, overheidsinstellingen die ook geld krijgen om te kijken hoe het gaat.
Nu is er een belangrijk verschil tussen uitgaven die vooraf plaatsvinden of die achteraf worden toegekend als het gaat over de bedragen. Doet dat nog iets met het risico van het geld dat via de Europese Unie in een project of bij een bedrijf of bij een land terechtkomt?
Als je achteraf een vergoeding krijgt, is dat op basis van het indienen van de rekeningen. Dus dat is minder fraudegevoelig. Europa heeft een nieuw programma, het Corona Herstelfonds, waardoor de begroting bijna verdubbelt. En daar zitten eigenlijk alleen maar uitkeringen vooraf in. En het wordt spannend of we straks gaan constateren dat goed verloopt. Het is nu nog te vroeg. De eerste betalingen hebben we net plaats gedaan. We kunnen wel aanwijzen waar kwetsbaarheden zitten. Maar dit wordt echt wel spannend.
Nou, u heeft al met de Rekenkamer gewezen op die kwetsbaarheden. Wat zijn de kwetsbaarheden?
De afspraak nu is dat landen een aantal hervormingsplannen moeten indienen. Bijvoorbeeld het vergroenen van de economie. Bijvoorbeeld het verder digitaliseren van land. Nederland loopt daar nogal in voorop, maar in veel landen is het echt een opgave. Maar ook meer structurele hervormingen. Denk aan de arbeidsmarktpensioenen of belastingen. Ligt vaak gevoelig. En waar wij nu naar gekeken hebben is, zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen een land en de Europese Commissie, zijn die eigenlijk zo concreet dat je over 1, 2 of 5 jaar na kan gaan of die afspraak voldaan is? Nou, soms is dat zo, maar soms is de afspraak gewoon niet scherp genoeg om dat te kunnen controleren. Dus dan zien we nu al een groot risico.
Ja, ik begrijp dat gaat over die mijlpalen, hè, die je als land moet zien te bereiken. En dan kom je weer in het volgende level. Er zijn al mensen die het hebben vergeleken met een computerspelletje. Maar gaat u over de aard van de afspraak of gaat u over de voorwaarden die gelden bij het bereiken van zo'n mijlpaal en het budget dat daar dan weer bij hoort?
Wij geven geen politiek oordeel over de afspraken. We kijken wel, is het meetbaar? En we kijken ook, zijn de hervormingen die afgesproken, volgen die ook uit de zwakheden in de economie waarvan de Europese Commissie ieder jaar een rapport uitbrengt? Want de gedachte achter die koppeling tussen geld en hervormen was, het wordt jaar op jaar gewezen op zwakheden die mogelijk ook heel Europa kunnen raken door financiële problemen. Als we nu een koppeling leggen tussen het verstrekken van geld en het aanpakken van die zwakheden, dan is dat besmettingsrisico kleiner. We kijken dus, zijn inderdaad die zwakheden die al eerder gesignaleerd zijn, zijn die onderdeel van de hervormingen? En vervolgens zijn de afspraken die gemaakt zijn, zijn die meetbaar? En we gaan natuurlijk over 1, 2, 3 jaar kijken. En is het nou ook echt uitgevoerd?
Maar daar zit waarschijnlijk toch een soort kwetsbaarheid in. Ook omdat lidstaten wellicht kijken naar hun eigen financiële positie, proberen enigszins te morrelen aan al te harde voorwaarden. Want ze hebben belang bij Europees geld om hun economie niet zozeer te hervormen, maar wel weer gewoon te reanimeren in een aantal gevallen.
Er zitten kwetsbaarheden in. Tegelijkertijd heeft een land of een regering van een land natuurlijk ook een belang bij dat structurele problemen worden aangepakt. Dat de energievoorziening wordt verduurzaamd. Dus het is natuurlijk niet zo dat echt alle signalen staan op fraudelisten en bedrog en mislukken. Het is wel zo dat er kwetsbaarheden zijn, dat het heel veel geld is. Het totaalprogramma van meer dan 700 miljard. Dus dat er alle reden is om kritisch te blijven kijken. Vooraf zijn de afspraken goed en tijdens de looptijd wordt er volgens de regels gewerkt.
Maar niet iets wat per se nu onder dat coronaherstelfonds valt. Maar er zijn al regio's in Europa waar bijvoorbeeld een transitie moet plaatsvinden en deels al plaatsvindt om gebieden minder afhankelijk te maken van mijnbouw. Volgens mij een paar weken geleden heeft de Europese Rekenkamer nog naar buiten gebracht. Nou, daar gaan ook miljarden in om, want zo gaat het vaak in Europa. Het gaat niet om het kleingeld. Als we nu kijken naar het effect van al die miljarden, heeft het wat opgeleverd? Hebben mensen een andere baan? Ziet de industrie er daadwerkelijk heel anders uit? Dan bent u daar toch ook als Rekenkamer tamelijk magertjes, tamelijk kritisch over?
Ja, dat rapport moest helaas kritisch zijn. Dat ging specifiek om steenkolenmijnbouw en het afbouwen daarvan.
Dat is ook een hervorming.
Daar was het zeker. En daar constateren we dat het niet goed gegaan is. We hebben bijvoorbeeld ook een rapport uitgebracht over de inkoop van coronavaccins. Waar we echt kunnen aangeven. Het was heel verstandig om dat gezamenlijk Europees te doen. We hebben ook best opmerkingen over.
Komen we nog op terug.
Over een aantal onderdelen. Maar toch om even te schetsen. Natuurlijk springen de zaken eruit die niet goed gaan. Moeten we ook de vinger opleggen. We kunnen gelukkig ook vaak constateren dat dingen goed gaan.
Ja, maar dus doelmatigheid doet er toe. En als u dan concludeert in dit geval over mijnbouw. Die doelmatigheid, we hebben daar onze twijfels over. Wat gebeurt er vervolgens?
Onze rol is de feiten op tafel leggen voor de bestuurders. Dat zijn in Europa de Europese Commissie, eigenlijk de Europese ministers. En de parlementen en regeringen. Het Europees Parlement controleert de Europese Commissie. Maar ook de nationale regeringen en de nationale parlementen houden daar toezicht op. Dus in mijn oude rollen in Nederland als lid van het Nederlands parlement en als minister kon ik die rapport van de Rekenkamer gebruiken. Bij het aanspreken van de Europese Commissie. De meeste Nederlands ministers zitten iedere maand in ieder geval één keer in Brussel. Om over nieuwe plannen te spreken. Dan moet je natuurlijk ook op tafel hebben. En hoe is het eigenlijk tot nu toe gegaan? Nou, daarbij liggen onze rapporten dan natuurlijk bovenaan.
Nog één keer terugkomend op dat foutenpercentage. Dat is dan weer het eerste deel van dit gesprek. Maar de Europese Commissie, waar u het toch ook allemaal voor doet, doet zelf ook onderzoek naar correcte geldstromen. En komt tot de conclusie die meer dan 3%, daar herkennen wij ons niet in. Zij komen volgens mij op een percentage onder de 2%, wat u hanteert als ondergrens, als rekenkamer. Hoe kan het dat er zoveel licht tussen zit?
We kijken natuurlijk naar die specifieke verschillen. En dan is het natuurlijk een kwestie van hoe...
U heeft de beste onderzoek gedaan, uiteraard.
Hoe scherp leg je de regels uit? Ik vergelijk het ook even met de Nederlandse situatie. Ieder ministerie heeft een eigen accountantsdienst. En daarnaast hebben we toch ook een nationale rekenkamer die kijkt. Kloppen de cijfers? Is het volgens de regels gegaan? Dat doen we in Europa ook. Ik denk dat het heel verstandig is dat je uiteindelijk een onafhankelijke toezichthouder hebt. Die misschien dan inderdaad om die reden wel is wat scherper is. Maar ook geen ander belang heeft dan de waarheid boven tafel te brengen. Zodat belastingbetalers en parlementen dat kunnen zien. En we moeten dan inderdaad tot een wat hoger cijfer komen dan de Europese Commissie zelf.
We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf uiteraard toelichten of nuanceren. De Europese Rekenkamer is te vaak een tandenloze tijger, of de Europese Rekenkamer is op geen enkele manier te negeren.
Ja, dit is inderdaad een typisch heel scherp dilemma. Ook om onszelf scherp te houden, kies ik toch voor de tandloze tijger. Niet omdat ik het ermee eens ben, maar om nou heel stellig te zeggen, al onze rapporten worden altijd goed opgepakt. Dat is niet zo. En daar hebben we echt werk te doen.
Hoe komt het dat ook een Europese Commissie of een lidstaat waarschijnlijk ter kennisgeving aanneemt in een aantal gevallen dat de Rekenkamer iets ergens van vindt en vervolgens op dezelfde weg verder gaat?
Nou ja, dan vind ik dus, moeten we eerst bij onszelf kijken. Ik vind het echt onze taak, allereerst om goede onderzoeken te doen. Maar ze ook daar onder aandacht te brengen waar dat hoort. Ik was vanochtend bij de Tweede Kamer om daar met mensen te spreken. Hoe kunnen we op het goede moment jullie voorzien van de goede informatie? Ik was een paar weken geleden rond de presentatie van het jaarverslag in Nederland. Ook met journalisten gesproken, ook in de Tweede Kamer. Dus ik vind onze taak. En vervolgens is het weer aan Kamerleden en regeringen om de bal verder te spelen. Het gaat om grote belangen. Het goed functioneren van Europa is van enorm belang. Zeker in deze tijd van de energiecrisis, veiligheidsdreigingen. Het gaat ook om veel geld.
Het gaat ook om het vertrouwen in instituties. Als u als Rekenkamer moet constateren dat een deel van het geld, en dan gaat het hier over 3% of iets meer, en dan ben je misschien geneigd om dat voor kennisgeving inderdaad aan te nemen en weer door te gaan. Maar 3% van heel veel is nog altijd heel veel geld.
Zeker. Zeker. En ik zei net ook al in het gesprek met Corné van Zijl. Wanneer je daar te makkelijk over wordt, zet je bovendien de deur open voor fraude en bedrog. Tegelijkertijd is dit ook wel de reden waarom ik daar straks zei, dat percentage is omlaag gegaan. Het is nog steeds zo hoog. Maar ik geloof nooit dat het omlaag was gegaan van meer dan 10% naar de 3% nu. Wanneer de Rekenkamer niet jaar op jaar had gezegd, dit moet beter. En die boodschap was opgepakt, bijvoorbeeld door de Nederlandse regering, die de afgelopen jaren in die Europese overleggen ook steeds heel kritisch heeft gezegd, het moet echt beter.
Maar sommige zaken moet u als Rekenkamer ook jaar op jaar herhalen. Zoals bijvoorbeeld, let nou eens op, Nederland bedrijven die btw betalen, betalen die eigenlijk allemaal wel genoeg. En probeer dat in kaart te brengen. Het is niet voor de eerste keer dat ik de Rekenkamer dat pleidooi hoor houden. Dat komt voortdurend terug. Is dat dan de kracht van de herhaling? Of is het met name een illustratie van het feit dat u als Rekenkamer kunt blijven roepen wat u wilt en vervolgens gebeurt er toch te weinig?
Ja, ik begrijp de keuze voor heel scherpe tegenstellingen.
Maar het is in ieder geval wel een herhaalde boodschap, waarvan zeker blijkbaar nog steeds nodig is dat die weergegeven wordt.
Zeker. Dit is voor een belangrijk deel ook echt een IT-probleem. Het speelt in Nederland overigens bij de douanerechten.
Een IT-probleem. Dus, daar zijn we.
Onze zorgen gaan over het IT-systeem van de Nederlandse douane bij het innen van invoerrechten. Wat uiteindelijk een Europese verplichting is, want het is een Europese buitengrens. Dus wat wij inderdaad terug horen is, er wordt aan gewerkt, maar vraagt een IT-slag. Soms duurt het inderdaad jaren. Maar hoe dan ook, je moet een instelling hebben die onderzoekt, gaat het goed? En die de boodschap brengt, hopelijk maar één of twee keer omdat het verbeterd wordt. Maar als het na één of twee keer niet verbeterd is, ja, dan zullen we het ook 10 jaar brengen.
Want u bent als Rekenkamer, ik heb het opgezocht, een externe adviseur, een controleur. En toen dacht ik, nou, waar zijn dan de wettelijke bevoegdheden? Zijn die nog ergens? Die zijn er niet. Volgens mij heeft de Europese Rekenkamer geen wettelijke bevoegdheden. Zou de positie van de Rekenkamer nu versterkt zijn als dat wel het geval zou zijn?
We hebben wel wettelijke bevoegdheden. Wij moeten namelijk toegang krijgen tot iedereen die gebruik heeft kunnen maken van Europees geld. En alle instellingen moeten dus ook meewerken aan onze onderzoeken. Vervolgens, en ook dat is net als bij de Nederlandse Rekenkamer, is het aan de politiek, parlement en ministers om met onze conclusies aan de slag te gaan. En ik heb natuurlijk hier 9 jaar minister mogen zijn. Als de Rekenkamer over mij een kritisch rapport, of over mijn beleidsterrein een kritisch rapport schreef, dan ging ik echt stevig in gesprek met mijn ambtenaren. Ik wil niet volgend jaar of het jaar daarop dit weer hebben. Wetend dat de Nederlandse Tweede Kamer die rapporten ook gebruikt. Dus dat instrument heeft echt invloed. Niet altijd snel genoeg, niet altijd 100%. Maar je wil als minister en dus ook als Europese commissaris echt niet jaar na jaar na jaar dezelfde kritiek.
Maar ik heb toch in Nederland sterk het idee dat de parlementaire en de politieke democratische hoogmis, dat is Prinsjesdag. En dan heb je ergens nog de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag. Je merkt al, ik moet het er even naar zoeken. En dat is dan ook belangrijk, maar dat is toch vooral terugkijken en er wordt minder een politiek nummer van gemaakt.
Daar heb je op zich gelijk in. Maar ik heb bijvoorbeeld als minister een keer een rapport gekregen bij Buitenlandse Zaken dat kritisch was op de beveiliging van de ICT. Dat is heel kwetsbaar, zeker bij Buitenlandse Zaken, waar je te maken kunt hebben met spionage, met beïnvloeding. Ik heb echt na dat rapport met mensen om tafel gezeten, niet één keer, maar echt heel regelmatig. Welke stappen gaan we nemen? Het moet beter. Want ik wil niet meemaken dat omdat de dingen hier niet goed geregeld zijn, er uiteindelijk wordt ingebroken. Ik denk dat daar heel weinig van in de media is geweest. En dat is maar goed ook. Want als het echt was misgegaan, dan was dat ongetwijfeld groot in het nieuws geweest. De buitenlandse spionnen in de systemen van Buitenlandse Zaken. En omdat er een kritisch rapport was en je dan als minister zegt, ja, maar jongens, we moeten er iets aan doen, kan je gelukkig op tijd maatregelen.
Nog heel even terugkijken naar iets wat wel of niet goed is gegaan, namelijk de Europese aanpak wat betreft het kopen van vaccins. Ook daar heeft de Rekenkamer naar gekeken. U concludeerde net al tussentijds in dit gesprek, nou, er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. Tegelijkertijd heeft volgens mij ook de Rekenkamer wel vraagtekens bij, hebben we nou in alle gevallen een eerlijke, goede prijs betaald?
Ja.
En dat is toch, neem ik aan, ook een voornaam punt waar de Rekenkamer naar kijkt.
Zeker, zeker. Ik gaf u ook aan, we hebben ook kritische kanttekeningen. Overal is in Europa gelukkig voldoende ingekocht om de bevolking, althans dat deel dat wilde, snel te kunnen vaccineren. Dat is onder grote tijdsdruk gebeurd. Maar stel je voor dat ieder land zelf de markt op had moeten gaan. Die waren tegen elkaar op gaan bieden. Dat was waarschijnlijk chaos en heel duur geworden. Je hebt ook gelijk dat, hoewel we beginnen met de constatering, het is echt verstandig geweest om het op die manier te doen. Er eigenlijk heel weinig inzage is in hoe die onderhandelingen nu gelopen zijn. En
heeft u daar inzage in gehad als Europese Rekenkamer? Want men is toch verplicht om met onze onderzoeken mee te werken. Dat hoort dan toch ook te gaan over de deals die gesloten worden.
Een deel hiervan is mondeling gegaan of via apps zelfs. Het onderzoeken is gedaan net voordat ik aantrad. Dus het waren collega's die dat gedaan hebben. En hier speelt inderdaad een discussie die in Nederland ook wel bekend is. Hadden de apps bewaard moeten worden? Want dat was niet zo.
En uw antwoord is, denk ik?
Ja, dat is echt weer een hele juridische strijd. Wij zeggen natuurlijk, dit is belangrijke informatie, die moet bewaard worden. En de commissie heeft op dit moment het standpunt, ja, apps vallen niet onder de bewaarplicht.
Maar denkt u dan dat er bewust voor appverkeer gekozen is, omdat die bewaarplicht niet geldt voor dit specifieke type verkeer?
Dat is echt speculeren.
Nee,
dat ga ik echt niet. Want het gebruik van apps is niet heel raar. Ook niet tussen bestuurders. Gewoon een manier om elkaar even snel te bereiken. Ook als je weet dat de ander waarschijnlijk in overleg zit. Dus dat vind ik op zich niet heel raar. Ik vind wel dat besluitvorming gecontroleerd moet worden. Dus ik ben wel van de lijn bewaren.
Dit was de Top van Nederland met Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Chantal Vergouw, directievoorzitter van schadeverzekeraar Interpolis, over de stijgende kosten van verzekeraars. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.